Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
Heel hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Iedere maand leren we Sint-Jozef een beetje beter kennen. De uitzending beginnen we altijd met een tekst over de heilige Jozef en daarna bezoeken we ook een heiligdom. We staan ook stil bij de devotie die verschillende heiligen hadden voor de heilige Jozef en eindigen met een gebed. Dit om Sint-Jozef in het bijzonder te eren en zo ons eigen leven ook steeds meer onder zijn bescherming te kunnen plaatsen. We lezen vandaag verder uit het boek Ga tot Jozef, geschreven door broeder René Stokman. En vandaag hebben we het hoofdstuk Jozef, patroon heilige van de kerk, te lezen. In 1870 riep paus Pius IX Sint-Jozef uit tot patroon van de kerk. De kerk ging toen, in het hele proces van de eenmaking van Italië, door moeilijke tijden heen. Ze had de bescherming van een vader als Sint-Jozef meer dan nodig. Paus Leo XIII, die een groot vertrouwen stelde in Sint-Jozef, schreef in zijn encycliek Quamquam Pluries in 1889... het volgende over het patroonschap van Sint-Jozef. De redenen waarom de heilige Jozef als de bijzondere patroon van de kerk beschouwd moet worden en de kerk op haar beurt veel moet verhopen van zijn bescherming en begunstiging, vloeien voornamelijk voort uit het feit dat hij de man van Maria en de voedstervader van Jezus was. Jozef was in zijn tijd de werkelijke en natuurlijke hoeder, het hoofd en de beschermer van de goddelijke familie. De heilige Jozef verdient dus en is in de hoogste mate waardig dat hij op de wijze waarop hij eens in alle omstandigheden op deugdzame wijze het gezin van Nazareth heeft beschermd, nu met zijn hemelse bescherming de kerk van Christus beschut en verdedigt. Zoals Jozef ooit het gezin van Nazareth beschermde, begeleidde en verdedigde, zo vragen we hem dat hij nu ook het gezin dat de kerk is zou beschermen, begeleiden en verdedigen. Tot zover het citaat uit de encycliek. Eigenlijk zouden we Jozef kunnen beschouwen als de beschermer en behoeder van de allereerste kerk die het gezin van Nazareth vormde rond Jezus. Wanneer we vandaag de dag het huwelijk en het gezin als een afstraling zien van de kerk, kunnen we het gezin van Nazareth als een voorafbeelding ervan zien. Op het Pinksterfeest, de geboortedag van de kerk, zijn het Maria en de apostelen die de Heilige Geest ontvangen. In het gezin van Nazareth zijn het Maria en Jozef die Jezus zelf ontvangen en zo de voorafbeelding van de kerk vormen. Jozef ontvangt de opdracht en zending om deze kleine kerk, waarvan hij zelf deel uitmaakt, te hoeden, te begeleiden, te beschermen en te verdedigen. Het is deze opdracht en zending waarvan hem nu wordt gevraagd deze verder op zich te nemen ten behoeve van de hele kerk. Wanneer de kerk als mystiek lichaam van Christus hier op aarde hem dat vraagt, kan hij niet anders dan met het geloof, de rechtschapenheid en de gehoorzaamheid die hem eigen zijn, dat aan te nemen. Overal waar de kerk haar evangelisatieopdracht begint, in lijn met wat ze van Jezus zelf als zending heeft meegekregen, namelijk uit te gaan over de hele wereld en het evangelie te verkondigen aan heel de schepping, mag ze deze zending onder de bijzondere bescherming plaatsen van de heilige Jozef. Hij was het immers die het kader creëerde om de incarnatie mogelijk te maken en Jezus een plaats te geven in de wereld. Hij nam Maria als zijn wettige vrouw. Hij nam Jezus als zijn wettige zoon en werd zijn beschermer vanaf de dag van zijn geboorte. wat door de Heilige Geest in Maria werd verwekt, kon door toedoen van Jozef in de wereld een effectieve plaats krijgen. Ieder evangelisatiewerk en opbouw van de kerk is in eerste instantie het werk van de Heilige Geest. Maar we mogen de realisatie en het welslagen ervan toevertrouwen aan de heilige Jozef en onder diens bijzondere bescherming. Velen hebben in het verleden mogen ervaren hoe een nieuwe kerkgemeenschap in heel moeilijke omstandigheden toch kon groeien en standhouden op voorspraak van de heilige Jozef. Hij blijft zijn leidende en beschermende rol die hij eens had in het gezin van Nazareth nu ook in de kerk opnemen. Op haar tocht moet de kerk zich, zoals Jozef, steeds opnieuw afvragen wat de wil is van God. Ze moet er zich voor hoeden eigen wegen in te gaan en ook aan de gelovigen de weg naar God blijven tonen, ook als zich vele andere wegen aanbieden. Zoals in een gezin de vader en de moeder elkaar aanvullen bij de opvoeding van de kinderen, moet ook de kerk tegelijk vader en moeder zijn voor haar kinderen, de gelovigen. Ze is tegelijk mater et magistra. Als een vader, een meester, zal ze de leer in alle duidelijkheid verkondigen en in een tijd waarin een verregaande secularisatie een zeker relativisme kan veroorzaken, blijft de kerk met haar leer een baken waarnaar velen zich kunnen richten. Ook al vinden velen vandaag dat de kerk minder dogmatisch moet spreken, het blijft haar opdracht om de leer van Christus zuiver te bewaren en steeds opnieuw te vertalen in het licht van de veranderende tijden. Op ieder moment dat de kerk synodaal samenkomt om rond de paus na te denken over actuele thema's, mag ze de bijzondere bescherming en begeleiding van de heilige Jozef inroepen. Zoals hij in het gezin van Nazareth de vader en meester was, die zich met heel veel toewijding inzette voor de opvoeding van Jezus, mag hij deze opdracht voortzetten in de kerk van vandaag. Samen met Maria, die zich dan meer als een kommervolle moeder pastoraal bewogen opstelt en met Gods tedere barmhartigheid haar kinderen in hun zwakheid en tekortkomingen nabij blijft, zal Jozef de kerk de juiste woorden laten vinden, om ook in de wereld van vandaag het evangelie als een blijde, maar ook opeisende boodschap te laten klinken. In onze tijd wordt de kerk op vele plaatsen vervolgd en leiden gelovigen onder vervolging en verdenking, tot aan levensgevaar toe. Het is alsof bij de kindermoord in Bethlehem een profetie werd uitgesproken, dat Jezus' aanwezigheid in de wereld een teken van tegenspraak zou worden. Sindsdien is er aan de vervolging omwille van de naam van Jezus nooit een einde gekomen. In de eerste eeuwen behoorde het martelaarschap bij het leven van de kerk. Ontelbaar zijn degenen die hun leven hebben opgeofferd in deze beloken tijd van de kerk. Maar ook tijdens de 20e eeuw hebben miljoenen christenen onder gevangenschap geleden en hebben ze hun leven gegeven onder de geesel van de communistische regimes die grote delen van de wereld hebben overheerst en de godsdienst als een van hun grootste vijanden zagen. Vandaag zijn christenen op vele plaatsen in de wereld het slachtoffer van extremistische groepen uit andere religies, zodat vele christenen op de vlucht moeten gaan, hun land verlaten en zelfs gefolterd en gedood worden. Het verhaal van Jozef, die omwille van de eerste christenvervolging met Maria en het kind moest vluchten naar Egypte, herhaalt zich ontelbare malen tot in de huidige tijd. Jozef blijft daarom de bijzondere beschermer van de kerk die vervolging leidt. En velen, die omwille van hun geloof hun land moesten verlaten, mogen hem als hun bijzondere beschermer aanroepen. Hij gaat met hen op de vlucht. Hij deelt hun lijden en houdt in hen de hoop levend dat ze ooit naar hun land zullen kunnen terugkeren. Jozef is eveneens het model voor een dienstbare kerk. Een kerk die dienstbaar is aan het woord van God, dat levend en tastbaar werd in Christus. Voor alles wat de kerk zegt en doet, blijft Jezus steeds de enige referentie, zoals Jozef zijn hele leven ten dienste stelde van Jezus. Ieder moment in het leven van Jozef vindt zijn weerglans in de kerk van vandaag. En de kerk kan wederkerig naar Jozef blijven kijken op haar pelgrimstocht op aarde. De kerk moet zich, zoals Jozef, steeds in gebed keren tot God om zijn wil te kennen en tegelijk de tekenen van de tijd onderkennen. Het is een ware uitdaging voor de kerk om in de wereld te staan en daarin het licht van Christus te laten schijnen. Het is in de diepste stilte van het gebed, in een droom, dat God via een engel aan Jozef verscheen om hem zijn wil kenbaar te maken. Het gebed blijft voor de kerk de enige weg om Gods wil te onderkennen. Sociologische onderzoeken, theologische studies en onderlinge uitwisselingen onder gelovigen en tussen de hiërarchie van de kerk en haar gelovigen kunnen ons leren hoe we als kerk vandaag in de wereld moeten staan en hoe we als kerk tegen de grote wereldproblemen moeten aankijken. Dit alles dient echter ondersteund te worden door het gebed, open voor de werkingen van de Heilige Geest en gestuurd door de Heilige Geest. Zo niet, dan riskeren we ogenschijnlijk goede plannen te maken, maar niet de plannen van God met zijn kerk. Jozef maakt edelmoedige plannen en zocht zelf prijzenswaardige oplossingen voor het probleem waarmee hij geconfronteerd werd. Maar uiteindelijk kreeg hij in gebed, in zijn droom, het juiste antwoord dat hem voor totaal nieuwe en onverwachte perspectieven stelde. Het menselijk project dat hij zelf uitdacht, werd plots getransformeerd tot een goddelijk project, waar hij als mens aan mocht meewerken, en dat de uiteindelijke doelstelling van God, namelijk alles en allen onder één hoofd te plaatsen, zou helpen realiseren. Dit is ook de uiteindelijke opdracht die de kerk met zich meedraagt en die ze nooit uit het oog mag verliezen, maar waarvan ze integendeel vertrouwvol moet geloven dat die ooit gerealiseerd zal worden. Ondertussen is de kerk onderweg, dan eens verdrukt, dan op de vlucht, verguisd door velen, maar steeds als drager van de boodschap van het evangelie. Zoals Jozef zijn hele leven de drager was van Jezus, de behoeder en beschermer van de schat die hem was toevertrouwd. In het leven van Jozef zijn er vele momenten geweest waarop hij niet wist waar de volgende stap hem zou brengen. Maar hij stapte verder, vertrouwend dat God hem de juiste weg zou wijzen en blijven wijzen. Dat was zijn sterkte en het resultaat van zijn onvoorwaardelijke godsvertrouwen. Dat mogen ook de sterkte zijn van de kerk in deze tijden en van ons gelovigen, in en met de kerk. Daartoe mogen we tot Sint Jozef bidden, met een gebed uit Redemptoris Custos, de apostolische exhortatie over Sint Jozef van de heilige paus Johannes Paulus II. Verwijder van ons, o allerbeminnelijkste Vader, deze plaag van dwaling en bederf. Sta ons vanuit de hemel goedgunstig bij in deze strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals gij eens het bedreigde leven van het kind Jezus van de dood gered hebt, verdedig zo nu de heilige kerk van God tegen vijandelijke hinderlagen en alle tegenspoed. Amen.
Thank you.
En dat was, zoals je kon horen, een Franstalig lied ten ere van de heilige Jozef. Zo net konden we lezen dat het belangrijk is voor de kerk om zich altijd in gebed te richten tot Sint-Jozef in het nemen van beslissingen. Hoe moeten we nu bidden tot Sint-Jozef? In de encycliek Quamquam Pluries, geschreven door Leo XIII in 1889, waar we daar net al een fragment uit lazen, schrijft de paus het volgende. We moeten ten eerste bij het Rozenkransgebed in oktober een gebed tot Sint-Jozef voegen. Terwijl wij ons dan, eerbiedwaardige broeders, veel voorstellen van uw invloedrijk ijveren als bisschoppen en vast vertrouwen dat de goeden en vromen uit eigen wil en beweging nog meer en beter zullen verrichten dan bevolen wordt, bepalen wij dat er gedurende heel de oktobermaand bij het bidden van de Rozenkrans, daaromtrent hebben wij bij een andere gelegenheid voorschriften gegeven, een gebed tot de heilige Jozef moet worden gevoegd. De tekst daarvan zal u tegelijk met dit schrijven bereiken. En dit moet voortaan ieder jaar ten eeuwige dagen zo gebeuren. Aan elk van diegenen die het zojuist vermelde gebed godvruchtig zullen bidden, verlenen wij voor iedere keer een aflaat van 7 jaar en 7 maal 40 dagen. Ten tweede, de maand maart moet bijzonder aan zijn verering gewijd worden. Ook is het een heilzame en aanbevelenswaardige praktijk die hier en daar al werd ingevoerd, de maand maart met dagelijkse oefeningen van godsvrucht aan de verering van de heilige aartsvader te wijden. Waar dit gebruik niet gemakkelijk ingevoerd kan worden, is het althans wenselijk dat er in de hoofdkerk van iedere stad 3 dagen lang voor zijn feestdag een gebedsoefening gehouden wordt. En dan ten derde zijn feestdag 19 maart moet bijzonder worden gevierd. In die streken echter waar de 19e maart, feestdag van Sint-Jozef, niet tot de geboden feestdagen behoort, daar sporen wij iedereen aan, zo mogelijk uit persoonlijke godsvrucht even heilig als een geboden feestdag ter ere van die hemelse patroon te willen vieren. Vandaag maken we kennis met het grootste heiligdom van Sint-Jozef in de wereld, het oratorium van Sint-Jozef in Montreal in Canada. Het is een grote, uitgestrekte Rooms-Katholieke bedevaartplaats, gelegen op de noordhelling van de Mount Royal, de koninklijke berg in de stad Montreal in Quebec. Het terrein wordt gedomineerd door een grote koepelbasiliek en is een herkenningspunt dat van verre zichtbaar is. Je komt er binnen via een toegangspoort en langs een helling volg je een pad met de kruisweg, die een tuin aan de oostgrens doorkruist. En dan kom je bij een groep gebouwen terecht waarvan de basiliek het middelpunt is. Het oratorium van Sint-Jozef op de Mount Royal werd aangewezen als Nationaal Historisch Monument van Canada, omdat het een uitzonderlijke pelgrimsbestemming is gewijd aan Sint-Jozef, die werd opgericht door broeder André, André Besset, waar we het dadelijk zeker nog over zullen hebben. Deze broeder had aanvankelijk een kleine bescheiden kapel gebouwd ter ere van Sint-Jozef, maar dat werd al snel uitgebreid tot het grootste heiligdom van Sint-Jozef in de wereld. Daarnaast is het erkend als Nationaal Historisch Monument omdat het een karakteristieke architectuur heeft. De koepel is enorm indrukwekkend en zoals gezegd van verre zichtbaar. Het heiligdom heeft niet alleen een nationale, maar ook een internationale reputatie en er komen pelgrims van over de hele wereld. De geschiedenis van het oratorium is, zoals al gezegd, nauw verbonden met het leven van broeder André, ook bekend als Saint-André Besset. Zijn geboortenaam was Alfred Besset, een lekenbroeder van de congregatie van het Heilig Kruis. Frère André wordt algemeen beschouwd als een wonderdoener, hoewel hij zijn wonderen toeschreef aan Sint-Jozef, aan wie hij toegewijd was en die de beschermheilige van Canada is. Begin 20e eeuw was broeder André zo internationaal bekend geworden dat zijn werk als portier bij het college Notre-Dame de Montréal werd verstoord door de vele bezoeken van gelovigen die kwamen voor zijn hulp. In 1904 stond de congregatie broeder André toe een kleine kapel te bouwen op een stuk land tegenover het college, zodat hij zich fulltime aan het apostolaat van de heilige Jozef kon wijden. Deze kapel staat er nog steeds, maar werd verplaatst om ruimte te maken voor het enorme oratorium dat op dezelfde plaats werd gebouwd. De oorspronkelijke kapel van broeder André werd eerst meerdere keren vergroot tussen 1904 en 1914. In deze periode werd er een presbyterium toegevoegd, evenals een kiosk waar de groeiende aantal bezoekers devotieobjecten konden kopen. In 1914 stond de congregatie van het Heilig Kruis de bouw van het oratorium toe, te beginnen met de crypte. Deze crypte, die de basis van het oratorium vormt, werd in 1917 voltooid en bevat een kerk die 1000 zitplaatsen biedt. Toen al zoveel zitplaatsen, dus al vanaf het begin waren er echt heel veel bezoekers en was de groei enorm. Op 31 augustus 1924 werd de eerste steen van de toekomstige basiliek gelegd voor een menigte van 35.000 mensen. De werkzaamheden aan de fundamenten van de basiliek begonnen in 1926 en een groot deel van de basisstructuur werd voltooid in 1931. In de daaropvolgende jaren werd de bouw van de basiliek onderbroken door de Grote Depressie. Broeder André stierf op 6 januari 1937 en leefde niet meer om de voltooiing van zijn oratorium mee te maken. Het kruis bovenop de koepel werd gewijd op 1 augustus 1941. De bouw van de votiefkapel en het graf van broeder André begon in 1946 en werd in de daaropvolgende jaren voltooid. Al tijdens zijn leven werd broeder André als een heilige beschouwd en onmiddellijk na zijn overlijden was er dus al een grote verering. In 1934 werd de oorspronkelijke kapel die broeder André had laten bouwen, voor de tweede en laatste keer verplaatst naar de huidige locatie tegenover een parkeerterrein ten zuidwesten van het oratorium. Op 17 februari 1955 werd de bijaard geopend. Vervolgens, op 19 maart van hetzelfde jaar, werd het oratorium verheven tot de rang van een kleinere basiliek. Op 9 augustus werd een standbeeld van broeder André onthuld en in het daaropvolgende jaar werd de basiliek officieel permanent geopend als plaats van verering. In 1960 werden de grote orgels van de kerk gewijd en het interieur van de kerk werd voltooid in 1967. In 1979 werd een verlichtingssysteem onthuld dat het oratorium in gekleurd licht hulde. Op 23 mei 1982 werd Frère André door paus Johannes Paulus II zalig verklaard, die op 11 september 1984 tijdens zijn bezoek aan Montréal kwam bidden bij het graf van broeder André. In 2010 werd broeder André door Benedictus XVI heilig verklaard. Alle belangrijke data rondom het heiligdom voor u opgesomd en u hoort ook dat het dus om een zeer groot en uitgestrekt heiligdom gaat. Het oratorium is geheel in de Beaux-Arts-stijl opgetrokken en toen men de koepel ontwierp, ging men te raden bij verschillende kerken. Er werden verschillende modellen overwogen, waaronder de koepel van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Maar uiteindelijk werd er een koepel gebouwd die meer lijkt op die van de kathedraal van Santa Maria del Fiore in Firenze. Met zijn dubbele koepelstructuur bestaande uit een binnenkoepel en een buitenkoepel, met ruimte tussen de twee. Op het heiligdom kunnen gelovigen ervoor kiezen om de grote trap die naar de basiliek leidt met hun knieën te beklimmen, als teken van devotie en boetedoening. Binnenin de basiliek hangen vele krukken die toebehoorden aan mensen die door Sint-Jozef zijn genezen door de tussenkomst van Frère André. Het hart van Frère André wordt bewaard in het oratorium. Het werd gestolen in maart 1973, maar 21 maanden later teruggevonden. Over de heilige broeder André en zijn devotie tot de heilige Jozef hebben we het dadelijk wat uitgebreider na de muziek.
Thank you. Heiliger Josef, du Mann großen Vertrauens, du lässt dich führen vom Herrn Schritt für Schritt. Du gehst den Weg, auch wenn er unklar und gefährlich ist. Du tust, was klug dir erscheint. Heiliger Josef, du Mann der Zeit, triffst deine Wahl mit Entschlossenheit und Mut. Was du entschieden, verwirklichst du treu. O, hilf auch uns, den geraden Weg zu gehen. Des Gebetes, dein Herz ist wach bei Tag und bei Nacht. Du hörst das Wort, das Gott in Träumen dich verstehen lässt und tust, was er dir befiehlt. Heiliger Josef, du schweigst und dein Herz ist frei und bereit zu jeder Zeit. Du lebst mit Jesus in jedem Moment. O, hilf auch uns zu leben im Gebet. Heiliger Josef, du schweigst und hörst. Dein Herz ist frei und bereit zu jeder Zeit. Du lebst mit Jesus in jedem Moment. O, hilf auch uns zu leben im Gebet. Heiliger Josef, du gehst den Weg der Liebe. Nicht dich, lässt los deinen Plan. Du lässt in Dienst dich nehmen, um für andere da zu sein. Du hilfst in höchster Gefahr. Heiliger Josef, du liebst voll Kraft. Dein Handeln zeigt deine Treue, deinen Mut. Eins mit Maria, mit Jesus vereint. O, hilf auch uns zu lieben ohne Angst. Du zeigst das Herz des Vaters, lehrst deinen Sohn das tägliche Werk. Du leitest ihn, so nimmt er zu an Weisheit und an Kraft. Du sorgst, es fehlt ihm an nichts. Heiliger Josef, schaden die Seele und den Leib. Im Alltag lehre uns heilig zu sein. O, bet für uns, für sicher uns ans Ziel. Heiliger Josef, behüte uns, bewahr vor Schaden die Seele. im Alltag lehre uns heilig zu sein. O, bitt für uns, für sicher uns ans Ziel. O, bitt für uns, für sicher uns ans Ziel.
En welkom terug, beste luisteraars in het programma Ga tot Jozef. Zo net hadden we het over het grootste heiligdom van Sint-Jozef in de wereld, het oratorium in Montréal, of de Mont-Royal, de grote heuvel in de gelijknamige stad, waar er sinds vorige eeuw een enorme basiliek staat die de skyline van Montréal mee bepaalt. Met haar grote koepel vormt het oratorium de grootste bedevaartplaats van Sint-Jozef en gewoon een van de grootste en belangrijkste bedevaartplaatsen binnen de katholieke kerk tout court. We gaan nu nog iets verder in op het leven van de dienaar van Sint-Jozef. Hij noemde zichzelf de kleine hond van Sint-Jozef. Hij schreef alles toe aan de heilige Jozef dat er gebeurde in zijn leven. Ja, het moet echt een fenomeen geweest zijn. Duizenden genezingen, duizenden mirakels, duizenden gebedsverhoringen worden toegeschreven aan de tussenkomst van broeder André Besset, die het zelf allemaal toeschreef aan de heilige Jozef. Wie was hij nu? Hij was van zeer eenvoudige komaf. Hij kwam uit een arm, hardwerkend gezin. Hij had een heel gelovige moeder en ook gelovige vader. Het geloof was altijd een deel van uw leven, maar tegelijkertijd ook hard werk en lijden op zeer jonge leeftijd. Broeder André werd geboren als Alfred Besset in 1845. En reeds op 6-jarige leeftijd verloor hij zijn vader. En dan nog eens 6 jaar later, op 12-jarige leeftijd, zijn moeder. Dus zijn jeugd werd getekend door echt een bitter lijden, een groot verlies. Ten meer omdat hij ook heel minzame ouders had die echt alles voor hun gezin deden. Een moeder die heel devoot was en heel liefdevol naar haar 10 kinderen toe. Hij was de 6e van 10 kinderen. En hij had dus al een moeilijke kindertijd door de armoede die ze beleefde, maar het werd daarna natuurlijk nog veel zwaarder toen hij zijn ouders verloor. En hij moest rondreizen om te werken, om de kost te verdienen als dagarbeider. Hij is ook in de Verenigde Staten geweest. En dat was voor hem een zwaar leven. Hij hield niet van dat heen en weer gereis. Hij had ook niet de sterkste gezondheid. En hij was vooral een heel biddende jonge man. Hij bad dagelijks zijn rozenkrans. Hij bad ook veel tot Sint-Jozef, zoals hij thuis had geleerd. En op aanraden dan van een priester is hij het religieuze leven beginnen overwegen. En zo trad hij zeer jong binnen bij de congregatie van het Heilig Kruis in Montréal. Men ziet soms een gelijkenis met de heilige pastoor van Ars. Hij is ook op de feestdag van de heilige pastoor van Ars geboren, op 9 augustus. En evenals de heilige pastoor van Ars, was hij in de ogen van de wereld niet direct de meest begiftigde of de verstandigste. Broeder André was een eenvoudige broeder en hij heeft zelfs nooit het priesterschap overwogen of begonnen. Hij is gewoon altijd lekenbroeder geweest bij de congregatie van het Heilig Kruis. En hij werd al snel benoemd tot portier van het college. En hij zou daar zelf over zeggen: na mijn noviciaat ben ik door de overste aan de deur gezet en ik ben er 40 jaar gebleven zonder weg te gaan. Deze uitspraak toont ook al dat hij een vrolijk, grappend karakter had. Hij was een zeer vreugdevolle heilige. Er zijn heel veel verschillende soorten heiligen. Geleerde heiligen, eenvoudige heiligen, grappige heiligen. Maar wat hen verenigt, is dat er nooit een droefgeestige heilige is geweest, omdat er zoveel geluk ligt in de onthechting en de dienst van God. En zo was broeder André een echte lachende heilige. Hij bleef jong van hart, ook al was hij 90 jaar oud. Want hij is echt oud geworden. Gelijk worden aan kleine kinderen had het evangelie gezegd en dat is broeder André altijd bijgebleven. Hij was ook erg klein van gestalte. Hij wordt de kleine lachende broeder genoemd. Hij was 1,52 meter. Er zijn zo verschillende anekdotes van grafjes die hij maakt. Bijvoorbeeld was er eens een ongeduldige zieke die naar hem kwam en die problemen had aan zijn been en hij dreigde bij broeder André om zijn been te laten afzetten, als hij niet onmiddellijk genezen zou worden. En broeder André antwoordde daar kalm op: "Oh, zoals je wilt, zal ik de chirurg opbellen?" En tot een meisje die het zevende kind was in haar familie en die kwam om een heel bijzonder charisma of gave af te smeken, zei hij: "Bid vurig tot Sint-Jozef dat hij u de gave van verstand geeft." Zijn hart zwom in de vreugde omdat hij totaal in God leefde. Zo zei hij: "Laten we nooit droef zijn, laten we vrolijk wezen en niemand pijn aandoen." Sint-Jozef noemde hij zijn beste vriend. En hij had het idee om voor Sint-Jozef een heiligdom te bouwen op de Mount Royal in Montréal, naar het voorbeeld van de Heilige Hartkerk op de Montmartre in Parijs en de basiliek in Lourdes voor Maria. Hij zette zich in om dit plan, dat eerst helemaal niet serieus werd genomen door zijn medebroeders, uit te voeren. En hij stak daartoe een medaille van Sint-Jozef in de grond en bad dagelijks dat deze heilige hem zou verhoren. Wonder boven wonder werd in 1896 een terrein aangekocht op de Mount Royal. 8 jaar later, in 1904 dus, stond er reeds een klein oratorium dat later zou uitgroeien tot het grootste heiligdom ter ere van Sint-Jozef. Frère André wordt een bekende figuur naar wie veel mensen gaan voor een gebed bij een ziekte of een tegenslag. Steeds zal hij zeggen dat hij deze toevertrouwt aan de heilige Jozef. Hij vroeg aan eenieder om de noveen tot de heilige Jozef te bidden. De olie die brandt voor het beeld van Sint-Jozef in het oratorium, en dat gebeurt vandaag de dag nog altijd, wordt meegegeven en daaraan worden miraculeuze krachten toegekend. Heel wat genezingen en gebedsverhoringen werden op de voorspraak van broeder André Besset verkregen en hij schreef die altijd toe aan de tussenkomst van Sint-Jozef. Hij heeft niet veel geschreven, maar zijn eenvoudig leven en absoluut vertrouwen in Sint-Jozef heeft een ongeziene beweging op gang gebracht en een ware vernieuwing in de devotie tot de heilige Jozef. Hij heeft veel te lijden gehad en vooral zijn leven totaal ten dienste van zijn naaste gesteld. Er waren dagen waarop hij tot 1000 mensen ontving en luisterde naar hun zorgen. Hij sliep niet, hij at zeer weinig. Hij krijgt verschillende namen. De kleine broeder die alle kwalen geneest, of de wonderdoener van Mont-Royal. Hij heeft zoveel zieken genezen en zijn eerste wonderbaarlijke genezing in 1877 betrof een broeder van zijn gemeenschap, broeder Alderic, die leed aan een beenwonde. Daarna volgden leerlingen, ouders van leerlingen van het college, die ook onverklaarbare genezingen ervoeren. Al snel verspreidde zijn reputatie zich en alle kreupelen uit de wijk Côte des Neiges in Montréal kwamen naar het Notre-Dame College om genezing te zoeken. Onvermoeibaar luisterde hij naar hen, bad met hen en raadde hen aan Sint-Jozef aan te roepen. Hij gaf hen niet alleen een medaille met het beeltenis van de heilige, aan wie hij een bijzondere devotie had, maar ook enkele druppels van de olie die brandde voor zijn beeld in de kapel van het college en adviseerde hem om hun lichaam ermee in te wrijven met geloof en vertrouwen. Veel genezingen vonden plaats en harten openden zich voor God. De heiligheid van de kleine broeder ging verder dan de grenzen van het land. Hij weigerde zo'n populariteit door te geven en zei dat hij het niet was die genas, maar God, via Sint-Jozef, door de gebeden van iedereen. Over zichzelf zei hij: "De wereld is dom om te denken dat broeder André wonderen doet. Het is de goede God en Sint-Jozef die jullie kunnen genezen, niet ik. Ik zal voor jullie bidden bij Sint-Jozef." Rond 1900 vroeg zijn gemeenschap aan broeder André om geen zieken meer binnen het college te ontvangen, maar in een klein schuilhuis tegenover het college. Daar begon hij dankzij donaties een oratorium uit te bouwen. De werkzaamheden begonnen in 1904. Broeder André werd ontslagen uit zijn functie als portier en werd de bewaker van deze gebedsplaats, waar hij gedurende zijn leven duizenden lijdende of hopende mensen ontving. In juli 1909 namen de autoriteiten van het Notre-Dame College het beheer van het oratorium op zich. Vanaf 1910 kreeg hij een secretaris om de post te beantwoorden, want hij ontving natuurlijk ook ontelbaar veel brieven. Na aanvankelijk aarzeling over zijn project gaven de oversten van broeder André zich uiteindelijk over aan de oprechtheid, eenvoud en overtuiging van degene die voor zijn zaak geen wonderen of visioenen aanhaalde. Het draaide dus niet om de sensatie of om zichzelf, maar alleen zijn devotie aan Sint-Jozef. Bij deze bijzondere vroomheid voegde zich de liefde voor God, evenals de verering van de Heilige Familie en het Heilig Hart, aldus een van zijn biografen. We lezen nu nog enkele passages uit een beetje verouderde vertaling van een Canadees boekje over Frère André van Montréal. Naast de verstervingen die hij zich oplegde, voegde onze lieve Heer er nog enkele bij. We zagen reeds hoe de kinderjaren van Frère André droeve rouwdagen kenden, hoe zijn jeugd hem van hier naar daar bracht in hard werk. Maar zijn zielenleven kende ook nog andere kruisen, namelijk de eenzaamheid. Broeder André was voor het merendeel een onbegrepene. En André werd tijdens zijn leven vervolgd en belasterd, ondanks het feit dat er zoveel mensen naar hem toekwamen en zijn tussenkomst en zijn gebed vroegen, werd hij op verschillende manieren tegengewerkt. Hij werd van allerlei zaken beschuldigd. Hij werd zelfs aangeklaagd in het aartsbisdom omdat hij een kwakzalver zou zijn. Hij werd ook tegengewerkt door dokters. Maar broeder André wreekte zich, om zo te zeggen, op een bepaald moment door de vrouw te genezen van een dokter die een van zijn grootste tegenstanders was. En dat bracht natuurlijk wat teweeg. We zien het bij vele heiligen die een grote betekenis hebben gehad voor de zielen en in de kerk, dat ze tegengewerkt worden. Het is ook in navolging van ons lieve Heer. Hij kwam onder de zijnen en de zijnen namen hem niet aan. Zijn broeder zelfs geloofde Frère André niet. Broeder André, met zijn zeer gevoelige ziel, heeft er hard onder geleden. Maar hij zei, wat me troost, dat is hoe na elke zware beproeving het oratorium zich meer uitbreidt. Hij had een zeer grote devotie tot het Heilig Kruis, tot het lijden van ons lieve Heer, en hij deed dagelijks de kruisweg, hoe moe hij ook was. Hij was geen grote geleerde, maar hij bezat wel de wijsheid. Niet die van de boeken, maar van Christus zelf. Als de Heilige Geest zal komen, zei Jezus tot zijn apostelen, zal hij zelf u alles doen kennen. Broeder André was de vriend van het volk, van de massa onbekende, arme, zieke mensen, de arbeiders. En voor deze laatste bijzonder had hij een zeer groot hart. Men zou heerlijke bladzijden vullen over de liefde van broeder André tot de werkende klasse. Zijn heilige timmerman, Sint-Jozef, patroon en toonbeeld van de arbeiders, gaf hem het wachtwoord daartoe. En hij bleef er getrouw aan. Moest men mij halen om mij in kleine stukjes te hakken, dat zou niet zijn, als het volk maar niet lijden moest, als het volk maar niet leed. Zo'n uitspraak van Frère André. Op een bepaald moment kwam broeder André in Montréal en er waren zoveel mensen, een grote menigte van zieken, kinderen, mensen in nood, die men naar hem toebracht. En dat deed natuurlijk denken aan wat er ook bij Jezus gebeurde, de toestroom van mensen en zieken. En zoals bij Don Bosco, de chauffeur, of de koetsier liever, zei, ik zou nog liever met de duivel rondrijden dan met een heilige, omdat hij totaal niet vooruit geraakte in de menigte. En dat was ook het geval bij broeder André. De dienstwillige koetsiers beweerden, of getuigden, we waren verplicht om hulp in te roepen om onze wagen vooruit te helpen tussen de menigte. Het is niet gemakkelijk om een heilige te vervoeren. Het leven van broeder André valt alleen maar te begrijpen als we het met bovennatuurlijke ogen bekijkt. Monseigneur Bruquet schreef eens, wat broeder André betreft, daar is een detail dat men niet heeft verhaald en dat toch zijn belang heeft. Toen pater Dion met broeder André bij mij kwam om te spreken over de bidplaats, vertaling voor het oratorium, op de Mont-Royal op te richten, liet ik hem opmerken dat het een grote en kostbare onderneming was. En ik vroeg aan de goede broeder of hij daar geen schrik voor voelde. Hij antwoordde niet. En ik vroeg nog eens, mijn broeder, ik moet u iets vragen. Is er iets bovennatuurlijks in wat jij doet? Denkt jij een visioen gehad te hebben? Heeft de goede Sint-Jozef u laten horen dat hij een tempel op de berg verlangde? En hij antwoordde, Niets van dat alles. Ik heb alleen mijn grote devotie tot Sint-Jozef. Zij geleidt me en geeft me het volste vertrouwen. En de monseigneur getuigt, die openhartigheid, die nederige eenvoud, troffen me diep. Er waren zeker bijzondere, bovennatuurlijke dingen die broeder André meemaakte, maar hij was daar heel gesloten over. Hij wilde daar niet mee te koop lopen. Want dus, ja, broeder André was een zeer begenadigd persoon, een uitverkorene van de Heer. Hij kan zeker worden beschouwd als een van de grootste wonderdoeners van de 20e eeuw. Tijdens zijn leven was hij enorm bekend in Amerika. Er zijn echt duizenden mensen gekomen om zijn raad te vragen, om vertroosting te zoeken en ook om genezing te verkrijgen. Om maar aan te geven hoe geliefd en hoe een fenomeen broeder André was. Er was dus niets in zijn afkomst dat kon voorspellen dat hij zo'n grote nalatenschap zou hebben. Toen hij overleed, hebben er 1 miljoen mensen de begrafenis bijgewoond. Na zijn overlijden heeft zijn lichaam nog 1 week opgebaard gelegen en duizenden mensen zijn naar het lichaam gekomen om bij hem te bidden. Hij werd door paus Johannes Paulus II zalig verklaard en later door paus Benedictus de 16e heilig verklaard. Wat dus eigenlijk allemaal vrij kort is na zijn overlijden in 1937. Broeder André, de kleine hond van de heilige Jozef, zo noemde hij zichzelf, maar de grootste vriend van Sint-Jozef en de belangrijkste bepleiter van vertrouwen en devotie tot de heilige Jozef. We luisteren nu naar een lied gezongen in het oratorium door het koor.
Thank you.
En beste luisteraars, omdat de gebedsverhoringen op voorspraak van de heilige Jozef niet te tellen vallen, kunnen we vandaag in de uitzending, zoals altijd, een mooie getuigenis beluisteren.
Ongeveer 2 jaar geleden accepteerde ik een promotie op mijn werk, die ook een overplaatsing naar een andere overheidsinstantie met zich meebracht. Dit was een nieuwe uitdaging en het leek een geweldige kans. Dus ik sprong er vol enthousiasme in. Al snel ontdekte ik dat de cultuur op mijn nieuwe werkplek behoorlijk vijandig was. Op mijn 2e trainingsdag werd ik vernederd door de trainer en daarna kreeg ik een supervisor die zowel verbaal als fysiek misbruik maakte. Hoewel ik het werk zelf leuk vond en het salaris goed was, probeerde ik de situatie werkbaar te maken. Ik bad voor succes, bleef positief en gaf alles om te slagen. Maar naarmate de tijd vorderde, bleef het misbruik doorgaan en was de werkplekpolitiek allesbehalve bevorderlijk voor verbetering. Toen werd mij geadviseerd om de tussenkomst van Sint-Jozef in te roepen, omdat hij erg krachtig zou zijn in werkgerelateerde situaties. Elke ochtend begon ik mijn dag door deze aan de Heer op te dragen en vroeg ik Sint-Jozef om me te helpen, ofwel om succesvol te zijn in mijn werk, of om me naar een plek te leiden waar ik mijn bijdrage zou kunnen leveren en gewaardeerd zou worden. Na een tijdje realiseerde ik me dat het niet in mijn belang was om te blijven, dus begon ik actief naar andere mogelijkheden te zoeken. Ik antwoordde op een vacature voor een baan in een lokaal ziekenhuis. Na een paar sollicitatiegesprekken kreeg ik de functie aangeboden. Op 19 maart, de feestdag van Sint-Jozef, ging ik naar de recruiter en kreeg ik een schriftelijk aanbod voor de baan. Het ziekenhuis maakt deel uit van de Sint-Jozef Healthcare Groep. Toen ik wegging, zei de recruiter: "Welkom bij Sint-Jozef." Dit, samen met de datum van 19 maart en het feit dat ik Sint-Jozef had gevraagd om hulp, voelde als een teken. Het was werkelijk ongelooflijk. Dank u, Sint-Jozef, voor het verhoorde gebed.
Thank you.
En beste luisteraars, vandaag zullen we de uitzending besluiten met de litanie van de heilige Jozef. Frère André Besset leert ons dat we al onze zorgen aan Sint Jozef kunnen toevertrouwen, zowel geestelijke noden als materiële noden. Verschillende pausen hebben het vertrouwen in Sint Jozef aangeprezen voor elke gelovige en we kunnen ook zelf nu onze persoonlijke zorgen aan hem toevertrouwen. We bidden de litanie van de heilige Jozef. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm u over ons. God, Zoon, verlosser van de wereld, ontferm u over ons. God, Heilige Geest, ontferm u over ons. Heilige drievuldigheid, één God, ontferm u over ons. Heilige Maria, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Roemrijke afstammeling van David, bid voor ons. Licht van de aartsvaders, bid voor ons. Bruidegom van de Moeder van God, bid voor ons. Kuise bewaarder van de Heilige Maagd, bid voor ons. Voedstervader van Gods Zoon, bid voor ons. Zorgvolle verdediger van Jezus, bid voor ons. Hoofd van het Heilig Huisgezin, bid voor ons. Zeer rechtvaardige Jozef, bid voor ons. Zeer voorzichtige Jozef, bid voor ons. Zeer moedige Jozef, bid voor ons. Zeer gehoorzame Jozef, bid voor ons. Zeer getrouwe Jozef, bid voor ons. Spiegel van geduldigheid, bid voor ons. Minnaar van de armoede, bid voor ons. Toonbeeld van de werklieden, bid voor ons. Sieraad van het huiselijk leven, bid voor ons. Bewaarder der maagden, bid voor ons. Steun der huisgezinnen, bid voor ons. Troost van de ellendigen, bid voor ons. Hoop van de zieken, bid voor ons. Patroon van de stervenden, bid voor ons. Schrik van de duivelen, bid voor ons. Beschermer van de heilige kerk, bid voor ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm u over ons. God heeft hem aangesteld tot meester over zijn huis en tot vorst over al zijn goederen. Laat ons bidden. O God, die in uw onuitsprekelijke voorzienigheid u gewaardigd hebt de heilige Jozef tot bruidegom van uw heilige moeder te verkiezen, geef dat wij hem, die wij als beschermer op aarde vereren, tot voorspreker mogen dienen in de hemel. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. En zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze uitzending van Ga tot Jozef. Tot binnenkort.